Hey, welkom. Tof dat je luistert naar de Podcast voor Webdesigners podcast. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigner je skills en kennis blijft ontwikkelen, zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je proces zo efficiënt mogelijk wordt. Ik ben je host, Cheryl Porselein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe podcast van de Podcast voor Webdesigners podcast. En vandaag ga ik het hebben over een website zonder manipulatie. Kan dat? Ja, echt. Nou, waar komt dit vandaan? Ik heb al eens een keer eerder een podcast opgenomen over dark patterns, hè? En als je niet weet wat dark patterns zijn, eigenlijk zijn het gewoon heel simpel manipulerende trucjes waarmee je mensen iets laat kopen. Dat zijn bewuste elementen die je gebruikt dus om trucjes voor websites, apps, et cetera, om mensen te manipuleren om iets te doen, te kopen, aan te vragen wat ze eigenlijk anders niet zouden willen doen. Nou, ik heb hier al eens een keer een eerder podcast over opgenomen, wat ik net zei. Dat is aflevering 89, maar ik dacht, ik heb laatst weer gesproken over dark patterns en ik denk, ik doe eens een keer weer zo'n update. Want er is een hoop gebeurd in de tijd tussen aflevering 89 en natuurlijk nu. Dus vandaar deze nieuwe, eigenlijk up-to-date aflevering over dark patterns. Want waar dit vandaan komt, ik heb dinsdag 17 juni 2025 mocht ik een talk geven op de WordPress Meetup in Rotterdam. Nou, dat was overigens ontzettend leuk. Ik vind het heel erg gaaf om te mogen spreken overal. Dat is ook de reden natuurlijk waarom de live dagen, waarom ik die organiseer naast andere dingen natuurlijk. Maar het is gewoon onwijs leuk om op deze manier mijn kennis te kunnen delen. En dit keer ging mijn talk, en die heb ik ook al een keertje gegeven, over dark patterns. Nou is het een tijdje geleden dat ik het daarover heb gehad, wat ik net al zei. En dit keer had ik hem weer even uit de kast getrokken, speciaal voor deze meetup. En het was eigenlijk wel weer heel interessant, want er is ook gewoon ontzettend veel gebeurd als je kijkt naar dark patterns. Nou, wat je mag bedenken bij dark patterns, mocht je er nog niet bekend mee zijn en mocht je aflevering 89 natuurlijk nog nooit hebben beluisterd, helemaal geen probleem, ik ga je er opnieuw in meenemen. Maar ja, dat zijn eigenlijk, je moet het altijd zien, dark patterns, alsof je iemand op de allereerste date, of misschien wel met een blind date, hè, terwijl je iemand nog helemaal niet kent, of je vraagt of diegene met jou wil trouwen. Of misschien wel dat diegene of je kinderen wil. Weet je, dat zijn van die dingen waarvan je denkt, wow, rustig, ik wil je eerst even leren kennen voordat we daar dat over gesprek gaan. Dus het is eigenlijk een hele vervelende manier om met gestrekt been ergens binnen te komen. En dat is niet helemaal de juiste manier voor mij in ieder geval om zaken te doen met mensen. Ik heb daar echt een hekel aan. En ik ben ook van mening, zeker nu, daar kom ik straks later weer op terug, dat helemaal ook niet meer per se heel goed werkt. Dark patterns kunnen je ook letterlijk geld kosten. En dat heeft te maken met dat je ervoor moet zorgen dat je iemand hebt, of jijzelf, of iets in die richting, maar in ieder geval wat je geld kost om die klachten af te handelen als mensen erachter komen dat deze manier van ondernemen helemaal niet bij hen past. Dus als zij iets gekocht hebben waar ze uiteindelijk denken van chips, ik heb het gekocht, maar eigenlijk wilde ik het helemaal niet. Maar ja, er stond een afteltimer boven en ik werd gepusht in het kopen daarvan, want ja, anders dan zou die deal weg zijn. Vervolgens kom ik erachter dat die deal helemaal niet weg was en dat de deal ook helemaal niet passend voor mij was. Hè? Dus dat de inhoud misschien niet helemaal passend was. En eigenlijk zijn ze dus heel erg ontevreden op meerdere vlakken met het product wat ze bij jou hebben aangekocht. Dat alleen al, dat zorgt ervoor dat mensen gefrustreerd raken. Nou, je moet dat dus af gaan handelen, want mensen gaan klachten indienen. Als jij heel veel hebt, bijvoorbeeld met webshops, zie je dat er ook een speciale klantenservice aanwezig is om al die klachten af te handelen, et cetera. Als je kijkt naar de kosten, dus we gaan het even hebben over natuurlijk bedrijfsvoering, hè, want we zijn aan het eind van de dag ondernemers, dus waar kosten gemaakt worden, moeten we kunnen zien waarom en wat er dan gemaakt wordt aan kosten. En ik heb het boek van Paul Boag daarover gelezen, dat heet Klik. En dat is echt een heel interessant boek als je meer wilt weten over die dark patterns. Maar hij heeft dus berekend dat ongeveer, en hij is Engels, dus ik doe het even in ponden. Maar als jij, het kost ongeveer, hè, dus als jij iemand hebt die jouw klachten afhandelt, dus besteedt, maar het kan ook dat jij het zelfs bent en tijd is in dit geval ook geld, dan kost het alleen al £3.50, dat is om en nabij de 4,5 euro, per telefoontje wanneer iemand belt met een klacht. Nou, moet je even voorstellen dat, stel dat jij een webshop hebt en er zijn er 10 van, dan kost het je op een dag, kost dat dus gewoon bijna €45. Mega zonde, had je dus gewoon een product voor kunnen verkopen die dat, wel gewoon op een goede manier, hè, dat je zonder manipulatie dat had kunnen verkopen en je een tevreden klant had gehad, waarmee je misschien wel een goede review hebt gehad, misschien een doorverwijzing, et cetera. Maar in plaats daarvan kost het je dus ook gewoon geld. Je moet het geld terugstorten omdat iemand niet tevreden is. En het kost je dus ook nog eens extra geld omdat jij of iemand anders dit moet afhandelen. Dus je maakt sowieso verlies op een ontevreden klant. Nou, dat is best wel een dingetje, hè? En het zorgt natuurlijk ook voor frustratie. En een van de voorbeelden die ik ook noemde in de talk die ik gaf op 17 juni was het voorbeeld van een vliegtuigmaatschappij. Ik kan even niet meer herinneren welke maatschappij dat was. Maar er was iemand die was zo ongelooflijk ontevreden vanuit een vliegtuigmaatschappij. Die heeft een tweet toenertijd geplaatst. En die vliegtuigmaatschappij die was bijna failliet gegaan. Zo hard was die tweet gegaan. Dat gaat erover dat als mensen negatief zijn en dus een negatieve review. Mensen schrijven sneller een negatieve review dan een positieve review. Omdat ze willen anderen waarschuwen voor het feit dat zij ergens zijn ingetrapt of dat er iets niet is goed gegaan. En dat kan heel snel gaan. Dus het kan ook letterlijk gewoon je bedrijf kosten. En daarin denk ik dan dus, hebben we die dark patterns vandaag de dag nog wel eigenlijk nodig? Is dat wel aan de orde? Moet je dat wel willen? En daarom dat ik deze talk heb gegeven, omdat ik eigenlijk van mening ben dat we dat niet meer zouden moeten willen. De vraag daarbij die ik ook altijd stel is, als jij zelf op deze manier wordt gemanipuleerd, zou jij dan ook kopen? Kijk, het is een beetje een grijs gebied. Wanneer is iets manipulerend, wanneer niet? Ik kom daar zo op terug om te laten vertellen, wat het verschil ertussen is. Maar wat ik belangrijk vind is dat je goed gaat kijken of het voor je werkt, ja of nee. En we kunnen er absoluut een discussie over aangaan of het werkt, ja of nee. Weet je, bij sommigen werkt het wel, bij sommigen werkt het minder of gewoon niet. Want we zijn nou eenmaal tegenwoordig echt wel meer cynischer geworden. Zeker met de komst van AI hebben we gewoon ook minder vertrouwen gekregen in mensen. Hè? Want we zien gewoon bijna niet meer wat is nu echt, wat is nu nep. Er is heel veel gaande ook in de wereld. Het gaat over oorlogen, het gaat over economie, et cetera. De vertrouwen is gewoon een stuk minder. Dus waarom zou je manipulerende dingen gebruiken als er al zoveel rommel in de wereld is? En nogmaals, je kan daar een discussie over aangaan of het voor jou werkt of niet. Het hangt er hier ook heel erg vanaf wie jij wil aanspreken en hoe gevoelig jouw doelgroep is voor fear of missing out, hè, de FOMO. Maar de vraag die ik hier altijd bij stel is, zou jij dat zelf ook willen op deze manier? Hè, waarom doen we het een ander wel aan als jij zelf bij jezelf merkt van ja, maar op deze manier zou ik nooit iets kopen? Maar waarom doen wij het dan wel? Snap je dus? De vraag die daar weer bij hoort is dan ook, haal je dan wel de mensen, de juiste opdrachtgevers of klanten binnen die jij eigenlijk wel wilt? Zijn het dan wel je ideale klanten? Word je daar wel blij van? En belangrijker nog, wordt die persoon blij van jou? Hè? Want door dark patterns te gebruiken, maken mensen keuzes uit angst. En vaak komen ze erachter dat ze het dus toch niet wilden, dat ze zich gepusht voelden. En deze mensen zullen ook nooit tevreden zijn over je product en dienst. En dat laten ze dus ook gerust weten, zoals je al in mijn voorbeeld hoorde. En ja, is dat het je waard? Ja, is het je waard om dit toe te passen en vervolgens bezig te moeten zijn met het afhandelen van ontevreden klanten? En weet je, we zien deze dark patterns voornamelijk bij webshops. Hè, als we kijken naar bol.com heeft al een keer ik ga er zo even verder op in, maar die heeft al een keer een rechtszaak aan zijn kont gehad. Shein, of Shine, hoe je het ook uitspreekt. AliExpress, Booking.com. Ik heb nog geen week die talk gegeven. En een week later zag ik dus weer een bericht op nu.nl over Booking.com die weer een grens over is gegaan. Ik ga er straks even wat verder op in. Maar dan denk ik, ongelooflijk. Want bij Booking.com is het juist zo, in de UK, laat ik het zo zeggen. Ik weet natuurlijk niet hoe de Nederlandse autoriteit daarin zit. Maar in de UK is het dus volledig verboden om schaarste te creëren. Dus bijvoorbeeld van, er zijn nog maar zoveel kamers vrij. Of ha, die persoon heeft nu een kamer geboekt, wees er snel bij. Dat mag niet. Dat is letterlijk door de overheid is het daar verboden geworden. En het is bizar dat Booking.com dus nu weer in het nieuws komt met andere dingen. Wat hun echt gewoon serieuze boetes kan opleveren. Want dat is het ook. Je kan, kijk, dit soort webshops die zijn zo groot. Die worden natuurlijk ook in het licht gesteld bij de overheid. Of bij in ieder geval overheidsinstanties, laat ik het zo zeggen. En je kan daar gewoon serieus enorme boetes mee krijgen. Dus voor ons als kleine ondernemer geldt het natuurlijk minder. Maar je mag je daarmee beseffen dat dark patterns je dus ook echt gewoon op die manier klappen met geld kunnen kosten. En daarom is mijn vraag, is dat het je waard? Wil je op deze manier met anderen werken? En schaarste is natuurlijk een van de grootste vormen van manipulatie. Hè? Maar ook die afteltijd is ook natuurlijk een stukje schaarste. Wat hebben we nog meer? De pop-up, de e-mail pop-ups van laat hier nu je e-mailadres achter. Terwijl je nog niet eens weet op welke website je terecht bent gekomen. En je nog niet eens twee tellen hebt kunnen kijken van, hey, wat is hier te vinden? Wat hebben we nog meer? Ja, verkeerde gebruik van call to actions. Nou, dat is een voorbeeld van bol.com die ik met je wil delen. Maar ook het niet transparant zijn over je dingen. En daar ga ik zo ook verder op in. Maar even een voorbeeld van de verkeerde call to actions gebruiken. Bol.com die stond een tijdje geleden in het nieuws dat de Hoge Raad had besloten dat de bestelknop voor de consument dus niet duidelijk genoeg was. Nou, wat was er nou gebeurd? Er was een dame die had een bestelling geplaatst bij bol.com en die heeft uiteindelijk niet betaald, omdat er volgens haar op de knop niet stond dat ze direct moest betalen. Nou, helemaal, dat is echt de hand uitgelopen. Ze heeft een rechtszaak aangespannen, want bol.com die vond natuurlijk dat zij gewoon moest betalen, dit zo en zus. En nu heeft de Hoge Raad, had ze dus besloten dat zij dus, die vrouw die rechtszaak heeft aangespannen, dat die gewonnen heeft, omdat de knoppen inderdaad gewoon niet duidelijk genoeg waren voor de consument. En wat er letterlijk op stond, is dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat knoppen met teksten zoals bestellen, bestelling plaatsen, of bestelling afronden, niet duidelijk genoeg is dat de consument een betalingsverplichting aangaat. Moet je je even voorstellen. Hè, want hoe vaak zien wij op websites, of zie ik op websites, laat ik het zo even zeggen, dat er staat, ja, dit wil ik. Ja, ik meld me aan. Ja, ik doe mee. Ja, stuur mij dit zo en zus. Ja, ik wil hierbij zijn. Of dat is eigenlijk dus heel erg manipulerend. Blijkbaar, hè? Ik verzin het ook niet te plekken. Maar dat is wel iets om over na te denken. Want waar ik weet dat heel veel mensen moeite mee hebben, is wat staat er nou precies? Wat moet er nou precies op die knop staan? Nou, de uitspraak van de Hoge Raad die heeft dus gedaan dat ze dus een andere knop gedaan moest worden. En bol.com heeft ook in 2022, want dit liep al een tijdje, heeft ook de knoppen aangepast naar bestellen en betalen. En daarmee laten ze ook zien dat dus de transparantie hierin ontzettend belangrijk is. En het valt ook onder dark patterns. Dat is heel raar, dat is een echt heel gek iets, maar heeft ook echt te maken met een stukje transparantie. En knoppen zijn daar echt een heel groot voorbeeld in. Want als jij dus niet weet dat jij een betalingsverplichting moet aangaan, maar je wordt wel gepusht om een bestelling te plaatsen, of om wat voor reden dan ook, ja, dan moet jij ook kunnen verwachten dat als je op een knop klikt, dat de actie overeenkomt met wat er uiteindelijk ook gebeurt als je op die knop klikt. Dus als ik zeg, plan een afspraak direct in mijn digitale agenda, en vervolgens opent er een Outlook-veld waarin je dus een mailtje moet sturen, dan matcht die actie niet met de knop wat er op de knop staat. En dat voelt heel manipulerend, dat voelt heel vervelend, want ik word nu verplicht om een mail te sturen, terwijl ik eigenlijk had verwacht dat ik gewoon direct in mijn digitale agenda, hè, zo'n Calendly of een Tidycall, wat jij dan ook gebruikt, ja, dat ik daar een bericht of een afspraak in zou kunnen maken. En misschien luister je nu en denk je van, oh, valt dat onder dark patterns? Dat zijn inderdaad manipulerende trucjes om mensen over te halen om iets te doen wat ze eigenlijk niet willen. Dat is wat het is. En zoals hier ook, het bestellen of bestelling plaatsen, betekent dus dat je niet een betaalverplichting per se aangaat. Maar als er staat bestellen en betalen, dan wel. En ik heb ook daar zeker over nagedacht met mijn website. Want weet je, ik word ook gewoon beïnvloed door heel veel coaches. Die hebben ook altijd natuurlijk van ja, dit wil ik. Of ja, stuur mij direct dit of iets in de richting. Nee, ik moet ook gewoon als ik zeg, ja, daar is een, dat is niet goed. Dan, ja, dan moet ik daar gewoon een andere weg in vinden. En dat kan ik doen door bijvoorbeeld te zeggen, oké, ik wil wel gewoon op die knop, ja, ik wil hierbij zijn bijvoorbeeld. Maar dat ik daar een microcopy onder zet. Met als je op deze knop klikt, ga je een betaal, een betaalverplichting ga je dan aan. Dus daarmee kan ik het wel verduidelijken. Dus dan kun je alsnog, als je dat leuk vindt, van ja, dit wil ik, of ja, ik doe mee op de knop zetten. Maar zet er dan wel bij dat als je op de knop drukt, dat er dan een betaalverplichting wordt verwacht. En zo blijf je transparant daarin. En ik zei het net al eventjes dat schaarste de grootste vorm van manipulatie is. Nou, schaarste is in het heel kort, als je dat nog niet kent, is gewoon iets verkleinen waar geen reden voor is. Dus twee plekken in de agenda, nog maar 10 minuten voordat deze deal verdwijnt. Als je je nu inschrijft, dan krijg je deze bonus, anders vervalt die. Noem het maar op. Dat is schaarste. En ook hierin is een heel grijs gebied. Ik werk ook deels met schaarste, maar het grote verschil zit hierin in het stukje fear of missing out. En je mag gewoon schaarste gebruiken. Soms is dat juist ook fijn, maar het gaat hier echt over transparantie. En dan heb ik het hier even over mijn live dag. Ik noem dat altijd even als voorbeeld, want daar gebruik ik schaarste tussen aanhalingstekens, maar op een hele andere manier. Want toen ik de live dag voor het eerst organiseerde, was het grootste punt dat men wilde terugkomen omdat het in een kleine groep was. He, men voelde zich veilig om vragen te stellen. Het was niet overwhelming. Ik was nog steeds bereikbaar. Want wat voor mij heel erg belangrijk is, is het 1-op-1 contact. Ik werk alleen maar 1-op-1. De live dagen zijn de enige momenten in groepsvorm. Maar ik werk in de opleiding en voor website traject werk ik 1-op-1. De opleiding is echt 1-op-1. En voor mij is het dus ook heel erg belangrijk dat ik dus niet massa kassa ga doen. Want ik kan niet met 100 man daar zitten en vervolgens 1-op-1 aandacht besteden. Dat red ik gewoon niet. En de mensen, de webdesigners die op de live dag zijn gekomen, die willen ook persoonlijk contact hebben met mij of met elkaar. En als jij zoveel mensen hebt bij elkaar, dan wordt dat die verbinding wordt een stuk minder makkelijk. Nou, die live dag is uiteraard ietsjes groter geworden in de tussentijd. Ik begon met toenertijd, toen ik het net verkocht, toen had ik vrij klein locatie ook. En daar konden ook toen maar 15 mensen. Nou, toen kwamen er uiteindelijk 12. Was hartstikke leuk. Was een heel leuk groepje. Ondertussen komen er gemiddeld tussen de 20, 25 webdesigners. Nou, meer wil ik ook echt niet. Dat zijn de maximale plekken die ik beschikbaar heb. Om ervoor te zorgen dat ik voldoe aan dat stukje dat mensen zich veilig genoeg voelen om 1-op-1 contact te hebben. En dat er ook ruimte is voor die 1-op-1 momenten. En op basis daarvan huur ik ook een locatie die daarbij past. Dus ik heb niet ineens een locatie dat ik denk van, oh, ik ga naar het Museum voor Beeld en Geluid en ik huur een zaal voor 400 man. Dan zou het heel raar zijn als ik zeg, ik heb maar plek voor 25 mensen. Dat klopt natuurlijk niet. Dus ik regel ook de locatie waarin ook maar echt maximaal die aantal personen kunnen, omdat ik ook niet wil dat er meer mensen in kunnen. En ik wil het juist een intieme setting geven. Want als ik een zaal zou huren waar 400 man in kan en ik zeg, we kunnen er maar 25 kwijt, dan is dat sowieso al scheef. Want als jij ziet aan de locatie, ja, maar daar passen meer mensen in, what the hell, dan geeft dat al minder vertrouwen. Dan heb je mij al, neem je al minder in vertrouwen. Maar dan heb je ook zoiets van, ja, maar waarom vraag ik 25 als je er 400 kwijt kan? Dat is ook raar. Dus je gaat dan twijfelen aan mijn oprechtheid, aan mijn transparantie. Nee, ik huur echt gewoon een locatie voor maximaal aantal mensen. Weet je wel dat er uiteindelijk ruimte is. Dus het is wel niet zo dat ik een kamertje huur en waar we echt met elkaar opgepropt zitten met 25, want 25 voelt dus nog heel veel. Ik wil ook wel dat er ruimte is, maar er kunnen echt maar 25 mensen in. En er zouden er 40 in kunnen passen, Maar dat ik wil iets meer ruimte, zodat er tafels in passen. En met een opstelling is het altijd zo dat een locatie maar een maximaal aantal plekken heeft, afhankelijk van de opstelling. Nou, ik gebruik altijd een schoolopstelling, dus daardoor kunnen er ook minder mensen in diezelfde ruimte. En dat maakt dat ik ervoor zorg dat het intiem blijft, dat je gemakkelijk lekker kunt zitten, dat je ruimte hebt, want je wil niet hutje-mutje. Ga ik het in theateropstelling zetten, dus tuurlijk kun je er 40 bij elkaar, maar dat is helemaal niet lekker. Dan is er geen ruimte, je kan niet lekker schrijven, je kan niet lekker je laptop openklappen. Nee, ik wil gewoon die ruimte hebben, maar ik wil wel dat er maximaal zoveel mensen in kunnen. En met een schoolopstelling kunnen er dus gewoon minder mensen in. Dat is heel simpel. Dus ik huur dus ook mijn locatie op basis van hoeveel mensen ik weet dat er gaan komen of dat ik wil dat er gaan komen. En is dat schaarste? Ja, dat valt er wel onder. Maar het verschil zit hem hier in de transparantie. Want ik heb net helemaal uitgelegd waarom ik er voor zorg dat er maar 25 mensen in mogen. Ja, dat heeft te maken met de intimiteit, met de veiligheid, met de feedback die ik krijg. Want dat is gewoon voor mij het belangrijkst. Het is voor mij ontzettend belangrijk dat ik luister naar de feedback die ik krijg. En als men zegt, ja, ik vind het heel fijn dat de groep niet zo groot is, dan ga ik hem niet groter maken. Want dat is voor mij, in dit geval, zijn de mensen die komen, zijn voor mij leidend in hoe ik de live dagen wil inrichten. En ik kan gerust zeggen, ik ga een groot theater afhuren. Ik wil dat helemaal niet. Dat wil ik zelf ook niet. Ik ben heel goed 1-op-1. Dus waarom zou ik mij in de nesten werken voor mezelf om ineens voor 400 man te gaan staan? Is misschien leuk voor ooit een keer, maar niet voor mijn lijfdagen. En daar zit het enorme verschil in. Ja, er zit een deel schaarste in, maar ik ben hier heel transparant over. Je weet gewoon, als die vol is, is die vol. Valt er iemand uit, is er een plekje over. Sure, dan kun je hem alsnog pakken. Maar als hij vol is, is hij echt vol. Hij is dan echt uitverkocht. En op de website zie je ook hoeveel tickets er nog beschikbaar zijn. Ja, dus ik laat ook zien daarmee van er zijn ook gewoon nog maar, I don't know, als er 12 mensen zich hebben aangemeld, dan zijn er ook gewoon nog maar 11 plekken beschikbaar of 13 zoiets in de richting. Maar dan zie je ook dat het echt vol is. En ik communiceer ook dat het echt vol is als hij vol is. Dus het is een heel groot stuk transparantie. En dat geldt ook voor als jij een klant hebt bijvoorbeeld, hè, want dat zie ik heel veel natuurlijk in het online ondernemen, is dat mensen een one-time offer op bedankpagina zetten bijvoorbeeld. Dus stel, hè, je hebt een e-book aangevraagd, net zoals dat je bij mij doet. En daar staat ineens dan een bedankpagina met een timer. Zo van, hey, je hebt nog 10 minuten om dit aanbod te kunnen kopen. Nou, de vraag is dat zo? En waarom moet je dat zo doen? Ja, schaarste kan interessant zijn, maar echt nogmaals, doe het dan wel op een zuivere manier. Waarom kies je voor 10 minuten? Wat gebeurt er na die 10 minuten? Valt die dan ook echt weg? Is die dan ook echt niet meer beschikbaar? Want wat je natuurlijk tegenwoordig gewoon heel vaak ziet, is dat als je de pagina weer refresht of opnieuw bezoekt, dat die 10 minuten gewoon weer ingaan. Dat is niet eerlijk. En eigenlijk, dat mag ook eigenlijk helemaal niet. Want dat is gewoon een hele verkeerde manier van manipulatie gebruiken. Als je dan timers gebruikt, sowieso even een zijtak, is vanwege de toegankelijkheidswet moeten timers op pauze worden gezet. Dus ik zou er sowieso lekker nu loslaten. Maar zorg er dan voor dat het ook daadwerkelijk weg is na 10 minuten. En daarbij stel ik me ook altijd de vraag van, als jij een digitaal product hebt, kijk, bij mij heb je ook, hè, ik heb dan mijn e-book, dan zit er een vragenlijst achter en na die vragenlijst zit er ook een bedankpagina met een aanbod die ik heb, mijn audiobundel bijvoorbeeld, die je kunt kopen voor een lager bedrag. Daar staat geen timer op. Want het is natuurlijk echt pure BS, excuse my language, dat ik zeg van ja, het is maar 10 minuten beschikbaar. Ja, please go away. Ik bedoel, ik kan, weet ik veel, hoeveel mensen in zo'n audiobundel. Het gaat allemaal automatisch. Ik hoef er helemaal niet tussen te zitten. Dus waarom zou ik voor 10 minuten dit laten staan? Als jij hem later wil kopen, dan mag je hem later kopen. Dat is helemaal geen probleem. Maar het is ook zo dat ik dan wel eens denk van ja, digitaal, dan heb je een online programma en dan staat erbij, ja, ik heb maar voor 50 mensen plek. Dan denk ik, hoezo? Je hebt toch juist een online programma gemaakt omdat je wilde gaan opschalen? Juist toch omdat je dan meer mensen erin kwijt kan? Kijk, werk je nou zoals ik 1-op-1? Ja, dan heb je een plafond. Dan kun je inderdaad ook maar gewoon zoveel mensen in een dag of in een week kwijt. Of in een maand. Maar een online programma is juist ervoor gemaakt om op te schalen en om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dus ik vind altijd een beetje dat ik denk van, het is een grijs gebied. En ik vraag me daarbij ook altijd af, is het echt zo? Is het nodig om op die manier de schaarste te creëren, terwijl dat eigenlijk helemaal niet van toepassing is? En is het het waard om mensen te laten instappen, terwijl ze er dan tijd achter gaan komen van, maar dit is het eigenlijk helemaal niet. Maar ik werd zo gepusht hierin, ja, dat ik het toch maar heb gedaan. Want ja, straks mis ik iets en dan blijkt dat het helemaal niks te zijn, dat het helemaal niet voor hen van toepassing is. Dat mensen, kijk, er wordt ook echt oprecht gezegd, hè, angst is gewoon een hele slechte raadgever. En als jij in angst gaat inspelen met je bedrijf, ja, zou je dat zelf dan ook leuk vinden? Ben je daar zelf dan ook gevoelig voor? Nou, dat denk ik niet, want jij herkent, als het goed is, die patronen die worden gebruikt. En we mogen ons echt gaan beseffen dat met de komst van AI, onze manier, niet alleen met AI hoor, maar gewoon in wat er op dit moment in de hele wereld gebeurt, onze manier van kopen is 180 graden gedraaid. Waar we voorheen, en dat vertelde ik ook op die talk, waar we namelijk voorheen ons inschreven voor een webinar en dan gingen kijken, wat wordt er aan informatie verteld, welk aanbod doet hij of zij, en dan gaan instappen en dan te besluiten van, dat lijkt me heel interessant, dat ga ik doen, is het nu andersom. Dus we gaan nu gericht op zoek naar wat hebben we nodig om te groeien, wie kan ik daarvoor gebruiken. Dan gaan we een soort, hebben we een soort FBI skills die we dan inzetten. En dan gaan we kijken naar wie heb ik daarvoor nodig, wat biedt zij allemaal. We gaan de website uitpluizen, we gaan ze volgen op Instagram, we volgen ze misschien wel op TikTok, we schrijven in voor de nieuwsbrief, we hebben een e-book die we kunnen aanvragen. Dus we hebben heel veel vooronderzoek al gedaan over de persoon waarvan wij denken op dat moment, die zou ons kunnen helpen met het groeien van mijn bedrijf. En vervolgens schrijven we ons in voor het webinar of de masterclass om te bevestigen, is dit inderdaad de persoon, en dan pas in te gaan stappen. Dus die hele voortraject is veel belangrijker geworden dan het inschrijven voor de webinar en vanaf daar de nazorg van het webinar. Dus de aftermails, hè? Dus je hebt nog maar zoveel tijd om instappen, dit zo en zo, deuren zijn tot het dan nog geopend, bla bla bla. Dat is nu allemaal al, dat hoeft helemaal niet meer. Want mensen, ik zeg niet meer dat het helemaal niet meer hoeft. Maar wees je ervan bewust dat op dit moment dat het omgedraaid is. Dus dat mensen vooraf al hebben besloten om wel of niet met jou samen te werken. En dat zorgt er dus voor dat als jij dus die manipulerende trucjes gaat gebruiken, omdat je dus zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen wil binnenhalen, dat we daar dus nu heel erg gevoelig voor zijn. Want we hebben zoiets van, ik weet niet of ik deze persoon kan vertrouwen. We zijn gewoon ontzettend cynisch geworden met alles wat er in de wereld is gebeurd. Door AI weten we af en toe niet meer wat oprecht is en wat niet. En daar moet je echt rekening mee houden als je een ondernemer bent. Je moet die pivot kunnen maken op basis van wat er in de maatschappij gebeurt. En manipulatie in mijn ogen hoort daar gewoon niet bij. En ik wil je even een heel mooi voorbeeld geven, want ik had, na mijn talk had ik ook een paar hele mooie gesprekken met de ondernemers die daar waren. En dat ze zich ook helemaal niet bewust waren van dat ze dark banners bijvoorbeeld gebruikten. Hè? Dus dat het heel onbewust gaat. En dat gaat het ook, want je wil ergens ook een urgentie creëren van, weet dat dit nog niet zo lang weer beschikbaar is, of dat we echt maar zoveel plekken in de agenda hebben. Weet je, kijk vooral wat voor jou werkt, Maar ik wil je ervan bewust maken dat het ook anders kan. En een heel mooi voorbeeld daarvan was dus een van de heren waarmee ik in gesprek was. Was echt heel tof. Die heeft die zit in de WordPress onderhoud en die heeft de mogelijkheid om via de website te laten afrekenen. Dat is sowieso altijd een goed idee. En een van die opties was om op factuur te kunnen betalen. Dus dat betekent dat er wel via de website, zeg maar, wordt betaald. Maar dat, indirect. Want er wordt een factuur aangemaakt en vervolgens wordt er vanuit daar betaald. Dus als mensen, zeg maar, zonder enige contact via de website komen, dan kunnen ze het op factuur doen. En dan wordt er een factuur gemaakt uit het systeem. En vervolgens wordt dat gestuurd. Nou, hartstikke tof. Heel veel bedrijven, dus zij zijn ook B2B's. Hè, bedrijf voor bedrijven. Heel veel B2B's maken daar gebruik van, die op factuur. Het heeft te maken met dat er misschien iemand anders voor de administratie doet, of noem het maar op. Heel veel bedrijven betalen niet zomaar met Ideal. Dat zo werkt dat gewoon niet. Dat is vooral voor de consument en voor de één op één. Maar voor bedrijven is het vaak op factuur. Nou, dat terzijde. Het ding was, het probleem was, het manipuleren, of tenminste het, de dark pattern die erin zat, was dat als je de keuze maakte op factuur, dan moest je daar een x-bedrag over extra betalen. Nou, dat werd niet gecommuniceerd. Nou, je voelt hem al aankomen. Ze kregen veel telefoontjes en mailtjes met de vraag, luister, er staat op de website een bedrag X en ik krijg ineens een factuur met bedrag Y. En dat is nogal een groot verschil. Wat gebeurt hier? Waarom moet ik dit betalen? Wat is hier aan de hand? Ik vind het echt niet cool. Weet je, daar komt heel veel frustratie bij kijken, want ik ga ervan uit dat ik één bedrag betaal en vervolgens komt er een klap geld bovenop waar ik helemaal geen toestemming voor heb gegeven, omdat ik puur en alleen op factuur heb gevraagd. Daar gaat iets mis. En zij merkte ook, hè, dat bedrijf waar ik het over heb, zij merkte ook dat ze daar telefoontjes over kregen en berichtjes over kregen. En nou ja, daar zijn ze mee aan de slag gegaan, wat supergoed is natuurlijk, want die feedback doet heel veel. En wat ze nou hebben gedaan is echt heel simpel. En hier is het echt pure transparantie. Ze hebben erbij gezet dat als je op factuur betaalt, dat er dan een x-bedrag bij komt in verband met administratiekosten. En nou zou je denken, oh, maar dan betalen mensen niet meer via factuur, hè, die optie. Dan gaan mensen vast wel via Ideal betalen. Nee, juist vanwege die transparantie, ook al weten ze dat er een klein bedrag bij komt voor administratiekosten, kiezen de bedrijven alsnog voor op factuur, maar nu weten ze dat er wat bij komt. En ze respecteren dat, want ze weten het van tevoren. En dus zo'n klein aanpassingje kan ertoe doen dat mensen dus juist voor die optie kiezen, omdat ze het respecteren dat jij daarin transparant bent. Hè, dat zij respecteren, oké, jij maakt de keuze om op factuur te doen. Ah ja, dan weet ik ook, daar moet een factuur voor worden aangemaakt. Daar gaat tijd in gestoken worden. Nou, blablabla, daar moet ik iets extra's voor betalen. Prima. En juist daarom hebben mensen alsnog gekozen voor op factuur betalen. En dat is heel interessant. Het zijn gewoon echt die kleine details die het verschil kunnen maken in of iemand het vervelend vindt of dat iemand het respecteert. Hè, dus het verschil tussen gevoel hebben van opgelicht worden door kleine details toe te voegen, kan het gevoel geven van gezien en gehoord worden. En dat is wat we uiteindelijk willen. En als ik ook kijk naar mezelf, ik betrek het altijd even op mezelf, want kijk, ik doe het ook nooit 100% goed, maar ik heb wel zoiets van, het zijn wel voor mij hele, ja, veel gedachten die door mijn hoofd heen gaan van hoe kan ik het beter doen? En betekent het dat ik lange termijn, ja, dan duurt het gewoon maar wat langer. Maar aan de andere kant denk ik, de mensen die, de webdesigners, de opdrachtgevers die nu bij mij komen, die blijven ook heel erg lang. En nog steeds trouwens, want ik heb nooit eigenlijk manipulerende dark patterns gebruikt. En ik heb nu klanten die al, nou, ik heb er eentje die is al vanaf 2019 bij mij. Ik heb Ank, dat is Gesina. Ik heb Ank die vanaf, ik denk ook zoiets, vanaf 2019, 2020 ook al zoiets bij mij is. Het zijn helemaal lange termijn. Ik heb nog een klant, Jeroen, die ook al nu, ik denk dat ik al 3 jaar nu met deze man werk. Dus het gaat erom dat ik op een lange termijn, misschien duurt het langer voordat ze bij mij binnenkomen, maar ze blijven dus ook langer. De samenwerking is vele malen kwalitatiever dan dat ik zeg, hey, ik heb nu een nieuwe klant nodig, hier is je website, zoek het uit, rot maar op. Het is echt heel even gechargeerd. Dat zou ik sowieso nooit doen. Maar ik zet ook in voor lange termijn samenwerkingen. Dus het is niet bij mij puur en alleen, hey, je krijgt een website, zoek het uit, hier is je video en ga het zelf maar doen. Nee, ik bouw een band op met mijn klanten. En dat doe ik ook met de opleiding. Hè, dat is ook een interessante. Er zijn, afgelopen maart heb ik weer een live dag gegeven, maar al de webdesigners die kwamen zijn, en dat klinkt heel raar, zijn niet ingestapt in de maarteditie, maar die willen naar september. Ze hebben gewoon meer tijd nodig om in te stappen. En ze weten nu al dat ze in september gaan instappen. Ik weet nu al sinds maart wie er in september gaat instappen. Er is gewoon wat langer nodig. Maar als er helemaal ingestapt wordt, 50% van de mastery members verlengt. Lange termijn visie. En het enige wat je hoeft te doen is kwaliteit leveren en jezelf blijven. En dan denk ik, ja, ik ga liever voor een kwalitatievere samenwerking dan dat ik ga sprintjes trekken En denk van, dat was hem weer. Have fun. En ik, echt oprecht hè, ik ben hier vaak ingetrapt. Ik ben er zelf ook echt vaak ingetrapt. In die zin, ik werk al jaren met coaches. Ik vind het heel fijn om zelf gecoacht te worden. Omdat ik gewoon, ja, zeker nu ik een opleiding heb, is dat gewoon net even een andere manier van ondernemen dan dat ik webdesigner, gewoon puur webdesigner ben. Maar ik heb heel veel coaches gehad in ieder geval in de 8 jaar dat ik fulltime werk. En daarvoor natuurlijk zat ik nog op school. Maar heel vaak is het dat ik geprobeerd ben in een bepaalde hok te stoppen. Ik heb absoluut ook de afgelopen jaar nog, ben ik heel gevoelig geweest voor als het even financieel wat minder ging. Dat ik dacht, oh, ik ga een nieuw kleine product doen en dan ga ik ook schaarsen. En dat werkt gewoon niet. Ik merk gewoon, het werkt niet. Mensen haken daar niet op aan, want ze zijn het van mij helemaal niet gewend. En soms heb ik gewoon ook wel eens periodes dat ik daar heel gevoelig voor ben. Dat ik denk, oh, ik moet nu geld binnenhalen, want het financieel is het gewoon echt een verruk nu. En weet je, dat hoort er allemaal bij het ondernemen. En dan zit ik dat weer te maken. En dan denk ik van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dit is niet waar ik op de manier waar ik wil ondernemen, op hoe ik wil ondernemen. En vooral niet hoe ik mensen naar mij toe wil trekken. Dat is niet wie ik ben. Ik wil op de lange termijn. Ik heb een podcast die loopt al 6 jaar. Mijn nieuwsbrief Insight, mijn webdesign Insight, die schrijf ik al 3 jaar. Daar komen langzamerhand, kan ik daarvan plukken. Daar kan ik langzamerhand, vorig jaar was het echt een hele goede jaar voor de podcast. Daar heb ik twee webdesigners uit die gewoon volledig zijn ingestapt zonder dat ze mij überhaupt hebben live gezien. Dus die waren in de opleiding ingestapt zonder dat ze mij nog hebben live gezien. Die zijn alle twee uiteraard naar de live dag geweest. Maar die hebben dat via mijn podcast gedaan. Dus de live dag was voor hen een bevestiging. Hè? Daar is die weer. Was voor hen een bevestiging dat ik de persoon was die hen kon helpen. Ik verkoop ook veel tickets voor de live dag via de podcast. Dus mijn podcast is mijn lange termijn. Mijn marathon, niet mijn sprint. Ik doe niet aan sprints meer. Ik werk echt meticulous aan een langetermijnvisie. En ik heb ook een langetermijnvisie, zeker met de opleiding. Ik ben nu een boek aan het schrijven, die komt in september uit. Kan ik je alvast meegeven. Dat zijn allemaal dingen voor op de lange termijn. Die gaan niet snel weg. Het is niet zo van, oh, ik heb een blog geschreven, klaar. Nee, een boek is echt, wow, dat is echt iets bijzonders. Dat is iets voor lange termijn. Daar kan ik heel veel mee doen op de lange termijn. En om nog één voorbeeld te geven van zo'n manipulerende truc is wat je heel veel ziet en wat ik absoluut niet doe. Laat ik het zo zeggen, wat je heel veel ziet, is termijnbetalingen. Ik ben daar fan van. Termijnbetalen ben ik fan van. Vind ik een hele goede oplossing. En het is ook zo dat, het blijkt ook nu uit wat er nu zeg maar in de wereld allemaal gaande is met ondernemers, dat termijnbetaling ook enorm wordt gewaardeerd. Het vervelende is wat je heel veel ziet bij bedrijven. En dan ga ik even alles over een kam scheren. Maar wat je vooral ziet bij coaches. Sorry. Is dat er een enorm bedrag op de termijnbetaling wordt geklapt. Dus, met andere woorden. Als jij voor termijnbetaling kiest. Dan betaal je meer dan dat je in 1 keer zou betalen. Nou, ik kan je alvast vertellen. Excuse my French. Maar dat vind ik echt pure bullshit. Ik vind dat zo'n ongelofelijke onzin. Want waarom? Het kost mij, als ik een boekhoudprogramma heb, waar ik toch al in bezig ben, dan kost het mij net zoveel tijd om een periodieke factuur aan te maken als eenmalig een factuur. Het kost mij niks aan extra's tijd. Waarom zou ik daar 10 euro per maand overheen moeten gooien of 30 euro? Soms gaat het echt om dat je ineens 500 euro voor het hele traject meer betaalt. Dat vind ik belachelijk. Echt sorry voor deze rant, maar waarom? Ja, en dat heb ik er echt meteen uitgegooid. En dat heb ik ook nooit gedaan. Want het werd ook altijd gezegd, ja, je moet er wat opgooien. Ik zeg, ik wil dat helemaal niet. Dat is niet wie ik ben. Voor de mensen die met mij een website hebben laten maken, betalen altijd in termijnen. Ik werk ook alleen maar in termijnbetalingen. Omdat het gewoon echt een klap geld is voor heel veel ondernemers. En niet iedereen heeft die cashflow staan. Dat is nou helemaal een feit. En zeker vandaag de dag niet. Het gebeurt gewoon niet meer dat mensen gewoon in één keer bewijs van 8000 euro kunnen neerleggen. Dat is gewoon, dat geeft een enorme klap op je cashflow. Dus is termijnbetaling daar een perfecte oplossing voor, want dan kun je het spreiden. Maar ik ben gekke Gerritje. Ik ga daar echt geen bedrag bovenop. Want 8000 euro is al een klap geld. Waarom zou ik daar 9000 van maken puur voor die administratie? Ik vind, sorry, maar nee. Dus dat doe ik niet. En dat doe ik dus ook niet voor de opleiding. Je betaalt bij mij misschien een euro meer omdat ik het moet afronden naar boven. Want anders krijg je 40 cijfers achter de komma. Is een beetje onzin natuurlijk. Maar ik ga daar geen geld bovenop zetten omdat het een administratief dingetje is. Sorry, maar je hoort misschien wel aan me dat ik dan denk, wat? Waarom doen mensen dat? Het kost mij geen extra tijd. De herinneringen gaan er automatisch uit als dat nodig is. Ik kan eventueel nog incasso erop zetten. Ja, en dan? Weet je, het kost mij verder helemaal niks om een periodiek factuur aan te maken. Ik ga niet al die facturen. Daar zijn systemen voor. Kijk, doe je alles met de hand? Nou ja, dan is het misschien tijd voor je om te automatiseren en een boekhoudprogramma daarvoor in te zetten. Want het kost je daardoor ook gewoon echt niks extra's. Want die hele boekhoudprogramma, dat zit al verwerkt in de prijs. Alles wat ik gebruik aan software, dat wordt allemaal verwerkt in de prijs. Waarom zou ik daar meer voor vragen als dat helemaal niet nodig is, wat me helemaal geen tijd kost? Dus dat soort dingen, hè? Dat vind ik ook heel erg belangrijk dat je daarover gaat nadenken. Kijk, het is namelijk zo dat en Amy Porterfield in haar podcast had ze het hier mooi over. Juist termijnbetaling helpt iemand om sneller te beslissen of iemand het wel of niet kan doen. En het geeft ze ook meer lucht, het geeft ze meer ruimte, het geeft ze meer vertrouwen. Want als ik zeg, ja, je moet in één klap 8 ruggen neerleggen. Ja, dat neemt een enorme hap uit je cashflow. Maar als ik het in drieën doe, dan wordt het ineens behapbaarder. Hè? En kijk, voor de opleiding ook. Je kunt bij mij in 1, dat mag. Het is beschikbaar, dat ene termijn. Maar je mag ook in 3 of 6 termijnen betalen. Het kost je niks extra's. Het geeft je wel ruimte. En het fijne daarvan is, kijk, als ik het even betrek op de opleiding. Kijk, de opleiding, als ik, dan moet ik heel even goed nadenken. Maar als 6 termijnen is het 658 euro per termijn. Sorry, ja, dus per maand, want het zijn 6 maanden. Oh. Dus 658 euro. Dat betekent dat jij 1 opdracht per maand nodig hebt om mij er dubbel uit te halen. Want ik mag ervan uitgaan dat jij voor je website, voor een project, minstens om en nabij de 1200 à 1500 euro gaat vragen. Als je dat nog niet doet, mag je dat bij deze doen. Maar je hebt dus maar 1 project per maand nodig om mij te kunnen betalen om verder te kunnen groeien. Als ik dat voelt veel behapbaarder. Ik betaal mijn coach ook zelf in termijnen. Ik weet, oké, ik heb 1 traject nodig om haar er weer uit te hebben voor de komende 2-3 maanden. Dat is zo fijn, want dan het is veel fijner om te weten van, oh, ik heb er maar 1 nodig. In plaats van dat als jij in één termijn betaalt aan 4000 euro, want het is 3950 euro, dan heb jij dus al 3 projecten nodig. Als je om en nabij tussen de 1200 euro zit, zo'n beetje 1500 euro, dan heb jij 2 à 3 projecten nodig in 1 keer om mij weer terug te krijgen. Dat kan, maar het is veel verder van je bedshow misschien, of veel moeilijker om te denken van, oh, ik heb 3 projecten nodig, want dan heb ik haar er weer uit. Dan moet je echt wel in 1 maand moet jij 3 projecten gaan krijgen. Dat is veel moeilijker in je hoofd dan dat je zegt, oh, ik heb er maar 1 nodig. En dan hou ik nog iets over. Hè, dus die termijnbetaling helpt juist. Daar mag je gebruik van maken van termijnbetaling. Het is helemaal niet erg om termijnbetaling, juist niet. Het kan de ondernemer die tegenover jou zit, kan het juist helpen om te zeggen, we gaan het doen, want ik weet hoeveel ik weer moet terugverdienen per maand om dit te betalen. En ik weet dat als ik investeer, dat ik het ook weer terug ga krijgen. Want dat is uiteindelijk 1 en 1 is 2. Hè? Je gaat ergens in investeren en je moet dat bedrag weer terugkrijgen. Want als jij een website voor iemand maakt, kan iemand ondertussen weer doorgaan met klanten werven. En die website die gaat er uiteindelijk voor zorgen dat dingen geautomatiseerd worden, waardoor ze nog meer tijd overhouden en nog meer klanten kunnen helpen, waardoor de omzet weer stijgt. En voor mij is de opleiding dat webdesigners die krijgen meer grip op hun proces, waardoor ze meer projecten naast elkaar kunnen laten draaien. Dus ook kunnen opschalen. Het zij met of zonder team. Dus die investering verdien je sowieso terug. Maar het is behapbaarder om te zeggen, oh, ik hoef maar 1 klant per maand. In plaats van, oh, ik moet er 3. Poeh, waar haal ik die 3 vandaan? Nee, 1 is gewoon echt goed te doen. Dan kan je gewoon echt iemand een DM'tje sturen. En als je er dan 2 hebt, toevallig is het helemaal mooi meegenomen. Dan zit je de eerste 2-3 maanden zit je gebakken. Ja, dus wees niet bang voor termijnbetaling. Juist nu is het heel belangrijk om termijnbetaling te gebruiken. Maar ik vind wel, doe dat zuiver. Ik ben van mening dat daar niet per se extra geld bovenop hoeft te komen. Maak het mensen makkelijker om bij jou, met jou samen te werken. Maak het de ervaring, zorg ervoor dat die beleving, die ervaring, dat die altijd voorop staat. En laat die manipulerende trucjes met schaarste, met niet-transparantie, met e-mail pop-ups, met weet ik het, bonussen die vervallen na 10 minuten, terwijl dat niet zo is. Laat dat lekker achterwege. Wat ik je wil vragen is, ga kijken naar de lange termijn. En ga kijken naar hoe wil jij ondernemen. Want degene die inzet op de long game, die zullen uiteindelijk overleven. En dan zul je merken dat je kwalitatief veel betere opdrachtgevers binnenhaalt dan dat jij vanuit je stress en je schaarste en snelheid klanten gaat binnenhalen die helemaal niet bij je passen. Is het vervelend dat je een keer een nee krijgt? 100%. Maar voor iedere nee komt er ook weer een ja. En dan blijkt het gewoon, misschien klinkt dat heel cheesy, maar dan is het gewoon niet jouw ideale klant. En heeft er iemand daarboven, weet ik veel, ervoor gezorgd dat jij niet een stressproject hebt gehad. Maar dat je nu ruimte hebt voor iemand die wel jou respecteert zoals jij bent. Oké? Dus dat is even wat ik je wil meegeven over die dark patterns. Laat ze alsjeblieft achterwege. Ga kijken naar hoe jij wil ondernemen, naar hoe jij wil met mensen werken, naar hoe jij het zelf fijn vindt om met mensen te werken en hoe je in kunt zetten op de lange termijn. Ga kijken naar betaaltermijningen zonder extra kosten. Ga kijken naar hoe je transparantie kunt toevoegen. Kun je nog iets extra's doen in je teksten, waardoor mensen begrijpen wat er gebeurt als er een knop wordt aangeklikt, of dat mensen begrijpen wat er gebeurt als ze een offerte of als ze een intakegesprek willen plannen. Noem het maar op. Het zijn echt die kleine dingetjes die het verschil kunnen maken. Oké? Nou, hele lange podcast. Hele lange rant van mij. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Mocht je nog vragen hebben, laat het gerust weten. Voor nu zeg ik hele fijne dag en tot de volgende. Groetjes. Doei! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast voor Webdesigner Podcast. Ik hoop dat je waardevolle inzichten hebt gekregen die jou kunnen helpen groeien als webdesigner. Als je meer wilt leren en persoonlijk advies wilt ontvangen, nodig ik je uit voor mijn Webdesign Mastery Boost Session. Tijdens deze gratis sessie gaan we dieper in op jouw specifieke behoeften en uitdagingen om je te helpen jouw vaardigheden te verbeteren en jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Meld je nu aan via www.opleidingvoorwebdesigners.nl/boost. Nogmaals, enorm bedankt voor het luisteren en ik kijk er enorm naar uit om je te ontmoeten tijdens onze Mastery Boost Session. Tot de volgende keer!